Geliefden in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 11. Er werd ons voorgelezen van vers 19 tot en met 26. En ik lees u daaruit alleen nog het 21ste vers voor. Handelingen 11, vers 21. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En de hand des Heeren was met hen. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heer. Een deel van velen, wij letten vanavond op de hand van de Heer. Het is al even geleden dat wij hebben gehoord hoe Petrus zich verdedigd heeft in betrekking tot de Joden die hem kwalijk namen, die uit de besnijdenis kwamen, dat hij tot Cornelius, een heidensman, hoewel hij een godvrezende was, was ingegaan om met hem te verblijven en zeker op een zodanige manier te verblijven dat hij met hem aan dezelfde tafel gegeten en gedronken had en daardoor die strenge spijswetten, gemeenschapswetten, afzonderingswetten, dat kosher zijn, heeft doorbroken. Maar hoe zij ten slotte verblijd zijn geworden en God hebben verheerlijkt, toen Petrus ze als het ware zelf het antwoord heeft laten geven in hun harten. Wat moest ik doen? Als God zelf, als de Heilige Geest op deze mensen komt en het Pinksterfeest wordt en ze de grote werken Gods gaan noemen en roemen. Wat had ik dan moeten doen? Nou, dan bleef er niet veel anders over dan dat zij tevreden zijn met Petrus' verdediging en dat zij God verheerlijken en zeggen: zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven. Ten leven. Nu komt er weer een ander stukje. Dat stukje, dat herinnert ons aan Handelingen 8. In Handelingen 8 was sprake van die grote vervolging die over de gemeente kwam met en na de dood van Stefanus. Dat Saulus de gemeente op alle mogelijke manieren verwoestte en dat heel veel van de Jeruzalemmers van de gemeente van de Heer Jezus Christus zijn gevlucht. We hebben daar al eerder op gelet hoe de verstrooiden strooiers werden van het zaad van het woord. En hoe daar al in kiem gesproken werd van de mislukking van het werk van de Satan, die probeerde de gemeente uit te roeien, terwijl juist door zijn druk, door zijn vervolging, die broeders en zusters die verspreid werden door het land en daarbuiten, overal met zich meedroegen het geheim en de boodschap van de ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Nou, en daar wordt nou weer even op teruggegrepen. Daar worden wij als het ware aan herinnerd in het begin van dit schriftgedeelte. Degene nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot aan Fenicië toe en Cyprus en Antiochië. Hier wordt ons nog iets naders gezegd over een lange reis, want ze gingen via Judea, Samaria, naar boven, richting Tyrus, Sidon, Fenicië, een stukje zee over, Cyprus, het eiland Cyprus, en tot daarboven weer, op land uiteraard, Antiochië. Tot zover kwamen ze. Wil ons Lucas hier door de Heilige Geest meebrengen, meedelen. Vooral ook omdat Antiochië, hebben we al eerder iets over gezegd, een bloeiende, grote, drukke handelsstad. Niet te vergelijken met het Antiochië in Pisidië, waar we later over zullen, het was een betrekkelijk klein plaatsje. Maar dit Antiochië aan de Orontes, rivier Orontes, dat was in die tijd, ik kan het niet elke keer natuurlijk herhalen, maar het was in die tijd een grote plaats met een enorme grote Joodse gemeenschap. Een smeltkroes ook van allerlei culturen. Ik heb er al eens op gewezen dat in Rome had Antiochië een slechte naam. Als er in Rome bijvoorbeeld een of andere perversiteit werd gevonden, opgemerkt, dan zei men, oh, dat komt daar vandaan. Antiochië. Want dat was nou eenmaal zo'n smeltkroes van mensen, culturen en godsdiensten. Het gekste was nog niet gek genoeg. Ik zeg uiteraard niet dat dat voor al die mensen geldt. Net zo min als dat alle Amsterdammers, laten we zeggen, provo's of krakers of drugsgebruikers zijn. Gaan natuurlijk hier ook. Maar ik heb al eerder gezegd, het had een buitengewoon slechte naam. Nou, zo komen dan die verstrooiden, die gaan zo naar omhoog, zo moet je even de kaart voorstellen, tot aan Syrië, Antiochië, Fenicië door, van vroeger, waar Izebel vandaan kwam, en helemaal daarbovenaan, en het eilandje hier in de Middellandse Zee, Cyprus, daar overal komen ze. Maar er wordt als kenmerkend iets wordt aangeduid dat ze tot niemand het woord spreken dan alleen tot de Joden. Waarom staat dat erbij? Dat staat erbij om ons te laten voelen dat de blik van deze broeders, dat hun ogen nog niet geopend waren voor de vervulling van de profetie die we gezongen hebben uit Psalm 117. Loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Dat ze er nog geen oog voor hadden, al het aardrijk smeken u neergebogen. Het heffen de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen. Hadden ze er nog geen oog voor. Je kunt niet zeggen dat het hier staat in de vorm van een verwijt. Het is net alsof we er fijntjes op gewezen worden, waar deze broeders toch nog geen oog voor hadden. Want ze richten zich uitsluitend tot de Joden. Maar, en daarom is dit schriftgedeelte zo belangrijk, zoals ook het vorige toen het ging over Petrus' ingang tot de Romeinen, Cornelius, daarom is dit ook zo belangrijk, want hier zou je zeggen, verbreedt de stroom zich nog meer. Er waren enige Cyprische en Cyreneische mannen. Barnabas tussen haakjes kwam ook van Cyprus. Het waren Joden, hier wordt het bedoeld op Joden. En Cyrenië, dat ligt daar ergens ten westen van Egypte, Afrika. Dat waren dus Joden uit de verstrooiing die naar Jeruzalem kwamen of die daar bleven wonen, hoe dan ook. Maar die waren van huis uit afkomstig. Dat waren, om het zo eens te zeggen, wat ik al eerder gezegd heb, ik durf niet te zeggen, dat waren een beetje wereldsere mensen, maar het waren toch andere typen dan die echte Palestijnse Joden die altijd in de omgeving van de moederkerk van Jeruzalem en van de tempel waren opgegroeid en leefden onder de adem van de schriftgeleerden en de fariseers en de wetgeleerden. Dat is anders. De mensen waren over het algemeen wat breder van blik, hadden meer gezien van de wereld, van de mensen, van de culturen, enzovoorts. Dat heb je nou eenmaal met mensen die veel hebben gereisd en ook intensief bezig zijn geweest in andere plaatsen. Nou, het is onvoorstelbaar hoe de Joodse gemeenschap ook in die tijd praktisch over de hele wereld te vinden was. Dat gaat zo ver als je oude geschiedenissen leest. Ze zeggen misschien niet helemaal goed, want het is voor mij, sommige dingen zijn ons wat lang geleden, dat je niet helder meer voor de geest haalt. Maar als je bijvoorbeeld al die landen leest, waar je zegt, hoe komen ze daar nou terecht? China en noem maar op. Suriname. Je kan zo niet uitdenken, Joodse gemeenschap. Nou komen die mensen, ik denk dat de Heer daar ook zijn wijze bedoeling mee heeft gehad. Nou, die mensen, daar waren de verschillende, vele die in Jeruzalem tot het geloof gebracht werden. Stefanus zelf was ook waarschijnlijk een Hellenistische, een Grieks sprekende Jood. Nou, deze mensen die horen ook bij de verstrooiden. En wat gebeurt er dan? Dat juist deze mensen, in hoeverre ze weet hebben van wat er met Petrus gebeurd is, en Cornelius, of ze dat weten of hoorden, of dat het ook van invloed geweest is, dat kan ik niet zeggen exact, want dat staat er niet zo bij. Het is best mogelijk. Deze mensen, die breken als het ware door die beschermende kring, maar verkeerd beschermde kring. Ze breken door die afscherming heen van dat voorgaande, dat die Joden, die spraken alleen, die uit Jeruzalem kwamen, die spraken alleen tot de Joden. Maar deze mannen, die van huis uit bij de diaspora, bij die verstrooide Joden hoorden, die breken opeens door die afscherming heen, en die beginnen daar in die wereldstad, beginnen ze tot de Grieken te spreken. En er wordt niet bedoeld met dit woordje Grieks sprekende Joden. Maar er wordt echt bedoeld, buitenlanders. Inwoners van Griekenland. En ook wel andere delen die in de wereld die als Grieken werden aangeduid. Het is typisch dat de Grieken een beetje apart staan. Als je die Nieuwe Testament met aandacht leest, dan doe je deze ontdekking. Je hebt Joden, je hebt Grieken, heidenen ergens, en je hebt barbaren. De Grieken hadden een hele ontwikkeling achter zich. De Griekse cultuur, kunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, dichtkunst, poëtische kunst, de dramatische kunst, die hadden in Griekenland een enorme vlucht genomen. Ik zou bijna zeggen, als nergens elders. En al waren die Grieken dan geen vereerders van de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, ze werden toch min of meer onderscheiden in het Nieuwe Testament van de barbaren. Die barbaren die tref je aan op dat eiland, weet je wel, waar Paulus komt. En die trof je aan hier in als Wille Brothers hier komt. Die mensen hadden natuurlijk ook wel een cultuur die hier 2000 jaar geleden woonde. Of 1000 jaar geleden, natuurlijk al. Maar het was nog heel anders dan de Grieks-Romeinse beschaving. Heel anders. Die werden toch meer omschreven als barbaren. En nou is typisch hoe het evangelie, als het ware, de armen uitstrekt, juist ook naar die Griek. Het is wel eerst de Jood, en dan de Griek. Maar die Griek, met al zijn weten, met al zijn kennis, met zijn godenleer, met zijn mysterieën, met zijn met zijn wereldberoemde schrijvers, met zijn aangrijpende toneelwerken en dramaturgie, die Griekse wereld. Je zou zeggen, hoger kon het haast niet komen. Daar strekt het evangelie de handen naar uit. Daarom is dit zo'n indrukwekkend gedeelte uit het woord van God. We hebben gehoord van de Moorman. We hebben gehoord van Filippus en de Samaritanen. We hebben gehoord van Petrus en een Romeinse kapitein, Cornelius. Een hoofdman over 100. Maar nou zie je die vangarmen van dat heilige evangelie. Ja, van God zelf. De God van Velden. Opeens zich uitstrekken naar die cultuurmens. De Griek. Ze spreken het woord tot de Grieken, verkondigende de Heer Jezus. Je moet dit opvatten als een, in onze oren is dat moeilijk natuurlijk over te brengen, voor onze oren. Maar laat ik het proberen. Een Griek leefde bij de heren. Dat waren de grote. Dat waren de goden. Dat was voor velen ook de keizer. Die keizercultus ontstond ook in die tijd. Die vergoddelijking van de keizer. Dus, dat woordje heer was voor een Griek een heel bekend woord. Hij kon zeggen, de keizer is heer. Hermes is heer. Apollos of Mercurius, ik noem maar wat. Maar het leven van de Griek werd toch in belangrijke mate bepaald ook door heer en heren. Nu doet zich het ongelooflijke voor dat daar komen wat Grieks sprekende Joden, buitenlandse Joden, door de verdrukking, die komen daar in Antiochië en die roepen daar uit de Heere Jezus. Je kan het ook zonder groot bezwaar lezen dat ze geroepen hebben, Jezus is Heere. Of, Heere is Jezus. Zo moet je het eigenlijk aanvoelen. In die wereld waarin andere heren aan de orde van de dag zijn, schering en inslag, daar wordt opeens door mannen uitgeroepen in het openbaar, Jezus is Heer. De Heere is Jezus. Je zou zeggen, nou, daar komen ze niet tussen. Daar komen ze niet tussen. Die mensen die zullen wel zeggen, nou, daar heb je nou een zoveelste. Die komt daar met een Heer aandragen. Hebben we nog geen goden genoeg? Hebben we geen keizer? Hebben we geen godenzonen? Hebben we niet onze verhalen van de geboorte van onze godenzonen, die vlees en bloed hebben aangenomen en in mensengedaante of in diergedaante aan ons mensen verschenen is in het verre verleden, waar onze dichters en poëten van gewagen? Wat vinden jullie? Je zou zeggen, deze boodschap moet wel afstuiten op die van goden en heren verzadigde Grieken. Je zou zeggen, je kunt beter naar de primitieven toe gaan. die je met niet al te veel moeite kunt overtuigen, ja, die boom is geen God. En dat is onzin, dat klopt toch niet. Dan die mensen, die Grieken, die zo ver zijn gekomen in hun ontwikkeling. Nou, als je dat nou zo gelezen hebt, dan voel je het, vergeef me dat ik het een beetje misschien oneerbiedig zeg, het parmantige, het triomfantelijke, van, niet van mensen, maar van de Heilige Geest, van de Heere der Kerk zelf. Alleen de Joden. Hé, er komen er nog een paar aan. Die beginnen daar in het Grieks te roepen, Jezus is Heere. Tegen die heidenen. En dan het wonder. En de hand des Heren was met hen. Met die Grieken staat niet bij dat hij met die anderen was. Die alleen het woord tot de Joden brachten. Daar zal de hand des Heren ook wel mee geweest zijn. Maar blijkbaar heeft die arbeid niet die zegen en die vrucht gehad als nu. Onder de Grieken. Kijk, dat betekent, je moet altijd voorzichtig zijn. De hand des Heren kan met iemand zijn in een bepaald opzicht en in een ander opzicht weer niet. Wil niet zeggen dat het geen kind des Heren is. En daarom is er ook altijd de reden en de ruimte dat we de Heren mogen vragen. Heren, geef alstublieft uw zegen. Want die ouderling, die dominee, die gemeentelid, dat kan wel een gelovige man zijn. Maar dat is op zich nog niet, of een geroepen man, maar dat is op zich nog niet de garantie dat de Heere nou ook bijzonderlijk zijn zegen schenkt tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Dat is weer een aparte zegen. Dat is ook weer een aparte zegen waar wij van onszelf, bedoel ik, geen rechten op kunnen laten gelden. En daarom, het is niet de verdienste van die Grieks sprekende Joden dat de zegen valt. Maar het is de verdienste van God, van Christus en van de Heere God. De hand des Heren was met hen. God laat voelen, dit wil ik. Ik wil niet dat mijn boodschap beperkt blijft binnen de nationale grenzen van het Joodse volk. Ik wil dat die boodschap doorbreekt door alle landen, alle culturen, alle mensen, die boodschap. Het welbehagen van God zal doorgaan. Nou voel je gelijk ook dat tot jaloersheid wekkende woord. De hand des Heren was met hen. Dat wil zeggen dat de hand des Heren de oorzaak was. Dat een groot getal geloofde en zich bekeerde tot de Heren. Dat was niet de verdienste dus van die mannen. Maar wel wilde de Heere met deze mannen zijn. En het woord dat zij brachten, zegenen. Zodat er een buitengewone uitbreiding plaatsvindt hier in deze wereldstad. Bij Petrus en Cornelius zie je dat de stroom gaat stromen. Hij, knechten, familieleden, medesoldaten, officieren, hoe dan ook. Het was al een groot wonder, zo'n kerkje, daar in Caesarea. Maar nu gaat het verder nog. Een groot getal gelooft in de naam, bekeert zich tot de Heer. Dat betekent hun gezicht wordt naar hem toegewend en afgewend van de afgoden en van de werkende duisternis. Wat is dat groot, kun je begrijpen, dat denk je, ja. Dat vind ik altijd zo merkwaardig, daar moet ik nou nooit te veel in zitten vroeten. Dat is mijn kwaal, dat je in bepaalde dingen zo in gaat zitten piekeren en denken, hè, over hoe dat nou met de gemeente van de Heer Jezus Christus op aarde erbij staat. En daar zou je nou werkelijk je verstand van verliezen, hoor. Als je erover zit te denken. Als je denkt, hé, hoe komt dat nou, hè, dat het wel lijkt alsof het haast een soort natuurwet is, opgaan, blinken en verzinken. Hoe komt dat nou? En je weet wel, de Heer is aan ons niks verplicht. Dat is eeuwig waar. Maar je kan er wel eens mee, diep mee inzitten. Dat je zegt, wat is dat toch? Je kan natuurlijk ook zeggen, nou, je moet bij de dag leven. Wij mogen nog leven onder het dierbaar evangelie. Maar hoe komt het? Na korte of lange tijd zie je in de landen, ik ben op plaatsen geweest waar 100 jaar geleden een bijbelse, schriftuurlijke, bevindelijke prediking was. Waar een vrijzinnige staat. Waar zondags, als het goed is, een goede dienst, nog 8 mensen in de kerk komen. Wat is dat nou? Dat is niet, ik weet ook, dat moeten wij aan de Heer overlaten. Maar kun je begrijpen dat je daar zo mee bezig kunt zijn en dat je zo denkt aan het heden, verleden, toekomende. Je zegt, ja, is dat dan allemaal zo menselijk? Zijn daar dan geen mensen meer geweest die de Heere hebben aangeroepen om het woord? Was het werk van de Heere daar voorlopig klaar? Heeft de Heere ze overgegeven aan hun eigen begeren? Daar kom je niet uit. Het is beter dan om te denken aan die regels, laat hem besturen, waken, het is wijsheid wat hij doet. Hij zal het al zo maken dat u verwonderen moet. Daar kun je dan denk maar beter aan denken. Want als je dan door de loop der eeuwen, wat er onder de volken en de landen, ook in landen als China, geweest is, aan bloeiende christelijke gemeente. En hoe het zo is weggezonken. En eeuwenlang als het ware de sluier erover heeft gehangen. En dan opeens zie je weer. Het is net alsof God de draad weer opneemt. En dan begint het weer te bloeien. Ik denk dat we moeten bedenken dat de hand des Heeren, daar gaat het om. En dat wij hem geen bevel kunnen geven over het werk zijner handen. En ten tweede denk ik ook dat wij altijd terechtkomen bij onszelf, bij onze eigen schuld. Een half jaar voor de oorlog, toen zei mijn grootvader, is in volle ernst op de preekstoel. Als jullie, hij zegt, en dat gebeurt, dat dierbaar evangelie van Gods genade verwerpen, dan zal de Heer wel voor bommen en granaten zorgen. En het duurde niet lang, of het was al zover. Dat kan ook, dat moet je natuurlijk ook bij betrekken. Dat de Heer zegt in een van de gemeenten in de openbaringen, zie toe dat ik niet kom en het licht wegnemen. Dat kan ook. Daarom die godsregering is een stuk dat in mijn oog mij moeilijk valt en veel te hoog. Hier zie je de diepe grond van het weldoen, de hand des Heren. Ik zou hier bij het woordje Heren willen denken aan de hand van de Vader. Het is niet onmogelijk om te denken aan de hand van de Heer Jezus. Maar de manier, de uitdrukking als zodanig pleit ervoor dat we hier denken aan de hand van de Vader. En als we denken aan het woord van de Zoon, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zien we het schone. Die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus, de God van het welbehagen, van de eeuwige kiezende liefde. Die Vader strekt zijn hand uit, zijn verborgen hand. Van hem gaat ook de werking, de trekkende liefde, door de geest uit tot de mensenkinderen. Dan is er geen hou meer aan. Dan hoeft er niet gezeurd te worden. Dan hoeven die mensen, die Grieks sprekende Joden, niet zeggen, oh, doe het nou alsjeblieft voor het te laat is en doe nou dit en doe nou dat. Nee, dan is echt het evangelie een boodschap die geproclameerd wordt. En het wordt aan God overgelaten, aan God overgegeven, wat hij doet. En waar hij zijn hand gebruikt ten goede, daar zie je het vervuld, een groot getal geloofd en bekeerde zich tot de Heer. En dan mogen we gerust denken, bekeerde zich tot de zaligmaker van zondaren, die gekomen is juist om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daar kwamen. Opeens is er een afwending van de keizer. Heer keizer. Heer Mercurius, Hermes, noem maar op. Wat een goden hebben ze aangevuld. Wat een heer. Maar tot hem. Nu mogen ze gedenken, dat zullen deze mannen ze wel voorgehouden hebben, dat het ogenblik gekomen is dat ze mogen zeggen, heren, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst. Maar door u alleen gedenken wij uw naam. Dat wordt hier letterlijk vervuld. Want soms zit je te denken en denk, ja, oh, als de heren dat nou nog eens zou doen. De Heere werkt nog, maar dat de Heer het nou zo eens in de stad, in de plaats zou doen waar we wonen. En dat de Heer, of in een andere plaats, dat de hand des Heeren meekomt. En dat de mensen gedreven worden naar het evangelie, of het evangelie wordt gedreven naar de mensen. Wij kunnen niet maken. Maar we mogen wel zeggen, kom Schepper Geest, bezoek uw kerk. Doorwaai uw hof. Geef dat uw koninkrijk komen en het rijk van de Satan afgebroken worden. Goed, daar gaat het gerucht. Ja, want je had toen natuurlijk wel grote afstanden en weinig communicatiemogelijkheden, maar je moet dat toch niet onderschatten hoor. Wij denken wel eens wat, maar ik ben in Waddinxveen heel wat verder, daar noem ik wel eens van die afstanden op. Als je dan kijkt wat die mensen afgelopen of gereden hebben op, nou dan sta je verbaasd te kijken. En ook van de snelheid. Wij denken natuurlijk al heel vlug. Die mensen dachten misschien ook niet zo vlug, maar wij denken zo vreselijk vlug. Ons denken wordt ook, is ook min of meer geïnfecteerd door de haast. Is je wel eens opgevallen dat je niet lang ergens over kunt denken? En dat hele leven. In die tijd moet je het niet onderschatten dat, dat er nog heel wat communicatie was. Per brief, per caravaan of per boot. Reizigers, er was een levendig handelsverkeer. het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. Hé, hier valt iets op. Van nu aan zullen we merken, of beter gezegd, niet zoveel meer merken van de apostelen. Wel van de oudsten van de gemeente en van de gemeente. De apostelen komen ook nog wel voor, maar toch niet zo als in het begin. Hoe dat gekomen is, of dat er al een aantal weg is, zou best kunnen. Paulus spreekt ook dat hij alleen Petrus en Jacobus ontmoette en enkele andere broeders. Zodat de gemeente min of meer functioneert met de ouderlingen en de diakenen. In ieder geval, het valt wel op dat er hier staat tot de oren der gemeente. Dit Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. Hier is geen sprake meer dat de apostelen iemand afvaardigen, maar de gemeente. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar wordt daar dan niet mee bedoeld, de apostelkring? Ik dacht het niet, maar goed, dat laat ik even in het midden. We krijgen hier wel een gedachte dat die jonge gemeente, ja, het valt nou alweer over wat jaren. Maar dat die jonge gemeente toch betrekkelijk een gemeentelijk bestaan is gaan leiden. Dat die gemeente min of meer, zou je zeggen, geïnstitueerd raakt. De trekken begint te vertonen van de nieuwtestamentische gemeente. Waar niet de paus, maar waar de Heere Christus regeert. Zij zenden Barnabas. Hé, nou was Barnabas er al eerder van gehoord. Die man die zijn land verkocht en de opbrengst aan de voeten van de apostelen legde. Hij wordt genoemd een zoon der vertroosting. Dat wil zijn naam ook min of meer zeggen. Troost, vermaan. Opmerk dat ze juist deze Barnabas uitzenden. En tegelijkertijd ook wel typerend voor het inzicht wat deze mensen hadden door de Heilige Geest. Want Barnabas was ook een Grieks sprekende Jood. Die kwam van Cyprus. Dat was zijn geboorteland ergens. Dat was ook een man die niet zo onder de adem van de wetgeleerden en de fariseeërs was opgegroeid. Maar die al heel wat van de wereld had gezien. En nou denkt de gemeente, door de leiding van de Heilige Geest, dat is net de man die we moeten hebben. We hebben gehoord dat er wel wat gebeurt en gebeurd is. Laat Barnabas gaan. Barnabas wordt als het ware als een geschenk, dat is nog een mooie gedachte, uit de Jeruzalemse gemeente gestuurd naar Antiochië. Ondertussen gaat hij al die plaatsjes langs waar hier en daar christelijke gemeenschapjes zijn, om daar gemeenschap te oefenen met de kerk. Hij komt, eindelijk, er staat verder niks vermeld. Dat is niet nodig blijkbaar. Het gaat om de hoofdgedachte. Hij komt daar in Antiochië. En hij ziet de genade van God. Genade kun je toch niet zien? Nou, dat moet je niet zeggen. Genade kun je wel zien. Ergens wel. Ik vind het heel mooi gezegd. Zo mooi. Hij ziet de genade. Hoe ziet hij dat? Weet wel, de veelheid van, de grootheid van de kerk is allerminste garantie. Dan zou misschien de Roomse kerk van alle christelijke denominaties wel de ergste kerk zijn. Omdat die het meeste leden heeft bijvoorbeeld. Maar zo kun je natuurlijk niet, dat gaat niet op. Maar je moet even dit rekenen. Barnabas weet dat dat zuivere evangelie van de Heer Jezus Christus is daar verkondigd. Hij weet ook dat er bij Jood en Griek van nature geen plaats is voor dat evangelie. Maar dat de mensen van het algemeen, in het algemeen, afwijzend staan en de deur dicht houden. Voor Jezus van Nazareth. Tot vandaag de dag toe. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Voor hem niet en voor de boodschap niet. Nou ziet hij daar die mensen. Hij komt daar binnenrollen. Op een goede dag. Echt een goede dag. En mag ik het nou zo eens zeggen, het past er niet helemaal op wat de letter betreft, maar naar de geest wel. Daar hoort hij der vrome tent weer galmen van hulp en heil, ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. Nou, of dat ze dat zo gauw hebben geleerd, dat versie, dat weet ik natuurlijk niet. Want deze Griekse waren ook geen ware aanbidders van de God, van de Joden. Dit waren nou echt wat je dan zou kunnen noemen heidenen. Al stonden ze in beschaving hoger dan de barbaren, maar het waren heidenen. Maar vergeet niet, als het hart erbij betrokken is, dan leer je gauw wat. Als de Heer je troost en die spreekt tot je, nou dat onthoud je gauw. Wat zit je dan te zoeken? Waar staat dat nou? Ik bedoel maar dit. Je moet er ook niet gering over denken wat in korte tijd kan gebeuren als de hand des Heeren erachter zit. Dan zie je de genade. En dat zou ik dan niet alleen willen beperken, dat zien van de genade, doordat daar die schare bij elkaar is, die grote schare heidenen, die de naam des Heeren prijzen. Maar ik zou het ook zo willen zien. Het is afgelopen met de afgoden. De Heere is bezig om ze naar hem toe te keren. Dat betekent, het wordt ook zichtbaar in hun gewone leven. Wordt het zichtbaar in? Ik weet wel, het is geen vereiste om er te komen. Tot het geloof. Dat een mens zich in duizend bochten wringt. Nee. Dat kan zo midden in het hart bij een heiden gewerkt worden door de verkondiging van het heilige evangelie en de kracht van de heilige geest. Maar dan ga je het ook merken. Zegt Paulus niet als dit over die heid dat heidense leven heeft. Dit waart gij sommige eertijds. Maar gij zijt nu gewassen. Gij zijt nu gereinigd. Gij hebt nu uw vrucht tot heiligmaking. Genade kun je zien. In dat licht. Tussen man en vrouw. In alle verhoudingen kan genade zichtbaar worden. En dat hoef je niet te demonstreren, zo bedoel ik het niet. En je voelt het gewoon. De tegenstanders, die voelen het ook. Zeggen, je bent zeker christelijk. Je gaat zeker naar de kerk. Je hebt zeker dit of dat. Dan heb je dan, hoef je dan weinig of niks gezegd te hebben. Hoe zal het dan zijn als Barnabas daar komt uit Jeruzalem. Een zoon der vertroosting. En die ziet dat daar. Tjok, 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 tjok. Je zou zeggen, daar zitten de punkers. En de provo's. En die gekke lui met die rare staartjes op haar hoofd, weet je wel. Die zeggen wij nou gekke lui, dat moet je niet discriminerend opvatten. Hoor. Maar homo's, weet ik, die kan er ons bij slepen. Wij zeggen we, gegrepen door het woord van God. Het wordt zichtbaar. Het wordt zichtbaar. De genade. Die niet ledig laat. Nou, zo zie je de genade van God. Als de genade van God in ons hart is, dan wordt de ruzie bijgespijkerd. Echt waar. Dan is het toch, dat doet de Heere God dan. Als er geen genade is, zou je zeggen, dan is een mens in staat om zijn medebroeder dood te slaan. Het is schandelijk, maar het is zo. Maar de genade, die maakt de harten zacht, bereidwillig, draagt elkanders lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Zo zie je de genade. Zo. Nou, we gaan naar huis, maar ik wil toch op dit stukje niet verder terugkomen. Heel kort, parafraserend. Hij wordt verblijd. Hij vermaant ze. Want ja, dat hebben we nodig. Juist als we genade hebben, hebben we dat dubbel nodig, zou je zeggen, om vermaand te worden. Omdat ze met een voornemen des harten. Dat moet je niet te licht op wat, dat woordje voornemen is een klein beetje gedeformeerd. Dat woordje voornemen, dat wil zeggen met een volstandig besluit. Zoals je dat tegenkomt in Psalm 27. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Je moet het niet opvatten zoals wij het opvatten. Nou, ben je nou van plan om zo en zo te doen, dan graag. Nee, dat niet. Blijf bij de genade van de Heere. Dat wil zeggen, blijf bij de Heere Jezus Christus. Dicht bij Hem. Bij de herder. Bij de zaligmaker. Bij de verlosser. Dicht bij Hem. Want alleen dicht bij Hem is er ook, je zou zeggen, de onderwijzing, de correctie. Daar, alleen bij Hem is het. Blijf bij zijn genade. Want staat er zo bij, hij was een goed man. Zegt hij dat daarom? Nee, maar dat wil zeggen, hij had zijn karakter mee. Het was geen muggenzifter. Het was geen man met een ingeboren wantrouwen. Het was geen man met een negatieve opvatting, negatieve visie. Hij was een goed man. Hij kon de zon in het water zien schijnen, onder al die mensen die daar tot het geloof gekomen waren. Daarbij, en dat is nog veel belangrijker, hij was vol van de Heilige Geest. En van het geloof in God die wonderen doet. En er werd, nogmaals staat er, een grote schaar. Het gaat nog beter. Barnabas is er ook bijgekomen. Wat is dat mooi. Wat is dat groot. Wat gaat het wel behagen door de hand des Heren toch gelukkiglijk voort hier in Antiochië. Wat een blijdschap. Er is het woord. Er zijn de mensen. Maar onder alles de hand Gods die het zegent. Nou, ik hoop dat wij allemaal hoeven niet op de hoeken der straten. Maar dat de hand des Heren zo bij ons is, dat we ook stilletjes mogen vragen. Voor elkaar. Voor de dienst van het woord. Voor de uitbreiding van het koninkrijk. Dat God ons zegenen wil. Met zulke grote zegen. Amen.